Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de verkondiging zal het vanmorgen gaan over de verhouding tussen geloof en werken, goede werken, of beter gezegd de twee-eenheid van geloof en werken. Ook in de psalmen vinden we dat veel terug. Daarom zingen we nu als eerste psalm 86. Het derde vers: Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst. Oneindig groot wordt verlost van al zijn geestelijke ellende. En daar komt een vrucht uit voort waar vers 6 van zingt. Leer mij, Heere, naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, voeg het saam tot de vrees van uw naam. We zingen psalm 86, vers 3 en 6. Gemeente, gaan we nu weer staan voor de spiegel van Gods heilige wet en zien wij onszelf in het licht van zijn geboden, waarna het gebed ook geboren wordt uit Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, maar onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven, maar ook de bede gun door het geloof in Christus krachten om die geboden ook te doen uit dankbaarheid. 79 vers 4, naar de wet van onze God. Toen sprak en ook vanmorgen spreekt God al deze woorden en zegt: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen een van de schriftgeleerden tot Jezus kwam en hem vroeg: Welk is nu het eerste, het belangrijkste van al de geboden? Antwoordde Jezus en zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël, de Heere onze God, de Heere is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan deze, is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken wij nu eerst het aangezicht van de Heer onze God om hem te bidden om zijn nabijheid, om de opening van het woord. We mogen ook voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging doen we in het bijzonder met de familie D. Floor uit de Hof van Waarder. Zij mochten afgelopen maandag gedenken 50 jaar, een halve eeuw getrouwd te zijn. We danken ook met mevrouw Anneke van Eyck uit Driebruggen. Zij kwam thuis uit het ziekenhuis en het mag goed met haar gaan. Dankzegging ook met de heer N. Slootweg uit Linschoten. Hij is afgelopen donderdag geopereerd waarbij de uitslag van het onderzoek gunstig is. Laten we samen de heren bidden. Heere, almachtige en eeuwige God, zo worden we, Heere, stil voor u, in dit uw aloude bedehuis, waar u wilt wonen, waar u wilt zijn, want u belooft het immers in uw woord, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Heere, wat een genade is dat. Laten we het niet gewoon gaan vinden, dat we hier mogen zijn, elke week opnieuw tot twee keer toe. Maar laten we het als een voorrecht mogen beschouwen, dat u, de heilige God, die de geringste glimp van de zonde niet kunt verdragen, maar wat u in toren doet ontbranden, nochtans niet ophoudt aan ons wel te doen. En ook vandaag, ook vanmorgen, weer onze vrede zoekt, ja, al met uw genade en vrede tot ons kwam. O Heer, en als we dan gestaan hebben voor de spiegel van uw wet, en dat ook werkelijk tot ons doorgedrongen is, dat u dat ons oplegt, ja, dat u dat van ons verwacht en ook mag verwachten. Want wij zijn immers schepselen uit uw hand voortgekomen. Want zo klonk het, ik ben de Heer. En u zegt van uw geboden, doe dat en gij zult leven. Maar wie ongehoorzaam is, ongehoorzaam blijft, die zal het leven niet zien. O Heere, dan moeten we het u allen belijden. Als we de afgelopen week ook weer overzien, in ieder van ons persoonlijk, dat we die geboden niet hebben gehouden, maar overtreden. Op velerlei wijze. Door daden. Door woorden. Door gedachten. Die u alleen kent. Maar ook, Heere, belijden we u de zonde van nalatigheid. Dat we niet deden wat we behoorden te doen. O God, wij bidden u. En we hebben het u al zingend ook gebeden. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Maar wil ons aanzien, Heere, in de Zoon van uw liefde. Uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En geef zo, Heere, dat het ook wederliefde in ons hart mag ontsteken. Om ook werkelijk dat verlangen te krijgen, wat waarvan we ook hebben gezongen. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ja, Heere, leer ons. Het is een leerproces naar uw wil te handelen. Te vragen bij alles wat we doen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Opdat om ons, Heere, uw naam niet gelasterd, maar veel eer geprezen zal worden. O Heere, zegen daartoe ook de verkondiging van deze dag, van deze morgen. Open zo uw woord voor onze harten en onze harten voor uw woord. Als het dan zal gaan, Heere, over de verhouding tussen geloof en werken, waar uw woord toch ook zo duidelijk over spreekt. Heere, leid ons door uw geest in het spreken, maar ook in het horen, en geef dat het mag zijn tot opbouw van de gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van onze zielen. En Heere, wij komen u ook danken voor de vele zegeningen die u ons nog schenkt. Onverdiende genade. Ja, Heere, zoveel is er waarvoor we u hebben te danken. Want niets is er immers waar we recht of aanspraak op kunnen maken. Maar Heere, u gaf het ook in de afgelopen week. Dagen, momenten waarop uw gunst in het bijzonder vorm mocht krijgen en we dat mochten ervaren en beleven. Dan danken we Heere met de familie Floor. Afgelopen maandag, 50 jaar geleden, werden ze aan elkaar verbonden, hebben ze elkaar het ja-woord gegeven. En u was het, Heere, die al die jaren door, al ging het ook voor hen door hoogten en diepten heen, toch de getrouwe was die hen tot op deze dag samen met allen die hen lief en dierbaar zijn, hebt bewaard en gespaard. O Heere, wij bidden u, geef de rechte dank ook maar in hun hart en wil ze nabij zijn ook in de tijd die voor ligt. We danken u, Heere, met Anneke van Eyck die thuis mocht komen uit het ziekenhuis, waarmee het goed mag gaan. We bidden u, o God, geef dat zij ook verder mag herstellen. Wil daartoe, Heere, ook alles nog zegenen wat daartoe gebruikt en aangewend wordt. We danken u met de heer Slootweg die geopereerd werd, waarbij de uitslag van het onderzoek goed mocht zijn. Heere, wat is ook dat altijd weer een spanning. Als er onderzoeken moeten plaatsvinden en op uitslagen wordt gewacht, wellicht zijn dat er meerdere onder ons. Heere, wilt u ze allen gedenken. Ook de zieken in de gemeente. Ernstig en minder ernstig, u kent ze, Heer, u weet alle dingen. O God, wees in alles nabij en kon het zijn, wil nog weer genezing ook schenken. Maar geef bovenal, o God, dat we in dat alles, in alle moeite en zorg van welke aard dan ook, het oog op u gevestigd mogen houden, het van u alleen zullen verwachten. Dan kan de weg heel anders gaan en verder gaan dan we gedacht, gehoopt of gewenst hadden. Maar Heere, dan gaat het toch goed, als u erbij bent. David zingt het immers ook, al ging ik ook in het dal van de schaduw van de dood, dan nog zou ik niet bang zijn, want u bent met mij. Geef dat bovenal, Heere, te ervaren. Wil zo met ons zijn hier in de kerk, Heere, en thuis waar met ons meegeluisterd wordt of elders, misschien wel heel ver weg, waar mensen met ons verbonden zijn en met wie we ons ook verbonden weten. Zegen ons, o God, en wees in alles nabij. Ook hen die met vakantie zijn, vele plaatsen naar vele plaatsen uitgezworven. Heere, bewaar ze en beveilig ze en breng ze op uw tijd ook weer in ons midden. En we danken u, Heere, ook met hen die reeds terug zijn en behouden thuis mochten komen. Breid zo uw koninkrijk uit. Heere, wij bidden u dat alles, niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Twee schriftlezingen vanmorgen, gemeente. Beide uit het Nieuwe Testament, allereerst uit het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matteüs. Dus gaat in de prediking om de verhouding tussen geloof en goede werken, lezen we Matteüs 25, de versen 31 tot en met het einde, vers 46. Aangrijpende gedeelte over het laatste oordeel waar Jezus daarvan spreekt. En vervolgens slaan we op, en daar is de tekst ook uitgenomen, Jacobus 2. Eerst dus Matteüs 25. Daarna Jacobus 2, vers 14 tot en met 26. In Matteüs 25, vanaf vers 31, komt het woord van onze God als volgt tot ons. Daar zegt Jezus dan, en wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling, gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? De koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degenen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet geherbergd, naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwig leven. Dan Jacobus 2. Apostel Jacobus, we komen in het Nieuwe Testament wel vijf verschillende Jacobussen tegen, maar deze, de schrijver van deze brief, is naar alle waarschijnlijkheid een broer geweest van de Heer Jezus en de latere leider van de gemeente in Jeruzalem. En hij schrijft zijn brief aan lezers in de verstrooiing, zoals in de aanhef van de brief blijkt. En dan moet u denken aan christenen uit de Joden die vervolgd werden. Denk maar aan Paulus, Saulus ook in de tijd dat hij de gemeente vervolgde. En die gevlucht waren naar boven, naar Syrië of nog verder. En daar leefden ze in een heidense omgeving en werden ze als een soort tweederangs burgers beschouwd. Wat achtergesteld, verdrukt, kortom, ze hadden het heel moeilijk. Hun geloof werd danig beproefd en dat leidde ertoe dat ze dreigden terug te vallen. Zich wat aan te passen aan hun heidense omgeving. Om het bijbels te zeggen, ze werden wat of heel erg gelijk wereldgelijkvormig. Hun leven was niet in overeenstemming met hun belijden. En daar gaat Jacobus op in. En daarom is die brief ook vooral een hele praktische brief. Dat een beetje achtergrond van de brief van Jacobus. En dan lezen we in hoofdstuk 2 vanaf vers 14... staat dan boven in mijn Bijbel de nutteloosheid van het geloof zonder de werken. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven de nooddruft van het lichaam. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf of in zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: u hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is. Gij doet wel, de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd? Ja, het staat er echt. als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht, samengewerkt heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de beide schriftlezingen. De tekst voor de prediking van vanmorgen vindt u in dit gedeelte, het laatst gelezen gedeelte, Jacobus 2. Eigenlijk het hele gedeelte, maar als kern de versen 17 en 24, alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf, in zichzelf dood. En vers 24, ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof. De twee-eenheid van geloof en werken. Maar eerst mag u uw gaven gaan geven. Mag u wat teruggeven van wat u van de Heere hebt ontvangen. Twee collecten tijdens de dienst. De eerste opbrengst is voor de stichting Ontmoeting, die heel mooi werk doet onder dak- en thuislozen. Tweede collecte is voor de kerk en aan de uitgang straks is de opbrengst ook bestemd voor de kerk. Dan nog de mededeling aangaande de diensten van Deo Volente volgende week, zondag 12 augustus in de morgendienst hoopt dominee J. Belder uit Harskamp voor te gaan. In de avonddienst dominee Simons uit Montfoort. We zingen als inleiding ook op de verkondiging over de vrucht van de rechtvaardiging van het geloof, de werken met psalm 1, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van psalm 1. de twee-eenheid van geloof en werken, goede werken. Dat naar aanleiding van Jacobus 2 met als kerntekst in vers 17. Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is in zichzelf dood. En 24, ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof. Gemeente, het gedeelte dat we vanmorgen behandelen bevat wel de hoofdboodschap van de brief van Jacobus. Want dat is het thema geloof en werken, wat in heel de brief telkens weer in allerlei variaties terugkomt. Ik vertelde u al iets van over de achtergrond van Jacobus schrijven, de lezers aan wie hij schrijft. Velen beleden wel te geloven in Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zoals Jacobus hem zo mooi noemt. Maar ze deden er niet naar. En daar ageert Jacobus fel tegen. Als u de brief van Jacobus doorleest, dan zal het u opvallen dat Jacobus wat dat betreft heel radicaal is. Niet zo voorzichtig, maar wel heel duidelijk. Meteen al in hoofdstuk 1, het vorige hoofdstuk, waar ook wij worden opgeroepen, hoofdstuk 1 vers 22, daders van het woord te zijn en niet alleen maar hoorders. Geloof moet blijken uit onze praktijken. Daar is het Jacobus telkens om te doen. Geloof moet blijken uit onze praktijken. En om welk geloof gaat het dan? En wat wordt nou bedoeld met die werken? En hoe verhouden zich dan die twee? Nou, gemeente, dat zijn de vragen waar het in dit gedeelte en in deze preek om cirkelt. Ja, geloof. Wat is nu geloven? Nou, er zijn meters boeken al over geschreven en menige discussie is er al over gevoerd. Ik geloof wel dat er iets is, zegt de een. Nou, en ik denk dat er vanmorgen in de kerk niemand is die niet verder komt dan dat geloof, dat er iets is, want dat is natuurlijk nog wel heel vaag. En ik geloof zeker wel, zegt een ander, dat God bestaat. En ik geloof, zegt een derde, dat de Bijbel van kaf tot kaf helemaal waar is. Geloven dat God bestaat, de Bijbel waar is, dat er een kruis op Golgotha gestaan heeft, achtmetig velen zijn er die dat echt wel geloven. Buiten de kerk en binnen de kerk. Maar verder geloven ze het wel. Was zei nog iemand tegen me, ja natuurlijk geloof ik dominee, anders ging ik toch niet naar de kerk. En met andere woorden, wat een vraag. En geloven dat. Om eens ook opletten hoe vaak dat klinkt. Ik geloof wel dat. Geloven dat, ja dat is mooi. Als je gelooft dat God bestaat, de Bijbel waar is en zo. Maar gemeente, het is niet genoeg. Daarmee kun je niet rechtvaardig verschijnen voor God. Zolang het niet meer is dan geloven dat, ja, staat het nog los van je leven. En heeft het ook geen gevolgen voor je leven. Met zo'n geloof, zegt Jacobus, word je niet zalig. Gemeente, het gaat Jacobus en met hem alle bijbelschrijvers niet om geloven dat, maar om geloven in. En geloven in, dat veronderstelt een relatie. Als je in iemand gelooft, dan betekent dat dat je vertrouwen hebt in die persoon. Die heeft betekenis voor je. Denk ook maar aan onze belijdenis, de 12 artikelen. Wat we vanavond weer zullen belijden, dan zeggen we ook niet, ik geloof dat God de Vader er is en ik geloof dat de Zoon er is. Nee, ik geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is het geloof, gemeente, dat hij genoemd heeft in vers 1. Geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid. En dat geloof gaat gepaard met werken, met daden. Verbonden met Christus, door de band van het geloof levert een leven op, dat kan niet anders, dat daar ook van getuigt. Nee, niet eens zozeer in woorden. Dat denken wij meestal als eerste aan als het gaat over getuigen. Maar nee, vooral en allereerst in je daden. En dan ook niet weer, moet je niet denken aan hele bijzondere daden, geweldige dingen. Nee, gewoon het alledaagse. Hoe je omgaat met je vrouw, met je kind, met je tijd, met je werk. En al die dingen meer, met je vrienden. Niet wat hoort de wereld van ons, maar wat ziet de wereld van ons. En als het daaraan ontbreekt, zegt Jacobus, nou dan is je geloof helemaal niks waard. Want dat zegt hij. Voor zover je dan nog van geloof kunt spreken, is het niet meer dan een dood geloof. En je kunt wel beweren dat je gelooft. En je voor een gelovige uitgeven, maar als het niet gepaard gaat met daden, wat heb je er dan aan? Zegt hij in vers 14. Met zo'n geloof word je niet zalig. Gemeente, het is goed als we belijdenis deden. Of dat willen gaan doen. En ik hoop dat er ook onder ons, met name jongeren zijn die daar ook over denken. In deze tijd om straks naar de belijdeniscategorisatie te gaan. En het is fijn als we geloven dat de Bijbel waar is. En als we zelfs avondmaalgangen zijn. En zondags trouw naar de kerk komen. Maar gemeente, als het daarbij blijft. Als dat het dan is. Dan is het tekort voor de eeuwigheid. Ja, je moet het gewoon geloven, zeggen we dan. En we leven vervolgens ons eigen leven rustig verder. Dat is geloof zonder bekering. Dan ben je een zondagschristen. De gemeente, zo'n geloof stelt Jacobus nu aan de kaak in vers 19. Daar zegt hij, u gelooft dat God enig is, hè, één is. En daar doet u goed aan. Want zo is het ook. Want gemeente, dat was de belijdenis van Israël. Eén God. De Heere onze God is een enig Heer en ook de enige. En niet vele goden zoals de heidenen geloofden. We vinden dat in Deuteronomium 6. En we hebben het gehoord straks na de wet. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult hem lief hebben. Met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En de naaste als jezelf. Zo heeft Jezus er later aan toegevoegd. Nou, die belijdenis, gemeente, vormde de inleiding op het gebed dat 3 keer per dag gebeden werd door elke Israëliet. En echt, rechtzinniger kon het niet. Want dat onderscheidde Israël dan ook van de omliggende heidenvolk. Zo'n belijdenis, ja, dat was echt heel orthodox. Prima, zegt Jacobus, dat u dat gelooft. Maar dat geloven de duivels ook. Want denk niet, gemeente, dat de duivel niet gelooft dat God bestaat. En dat Christus kwam om ons te redden van de dood. Daar zijn ook de demonen en de duivel zelf, ik zou haast zeggen, heilig van overtuigd. En zij sidderen, staat er dan nog bij. De haren rijzen hen te bergen bij die gedachte aan één enig, eeuwige en machtige God en bij de Godheid van Christus. In Matthäus lezen we dat toen door twee door de duivel bezeten mensen Jezus ontmoeten, dat ze dan uitroepen, Jezus, gij zoon van David, wat hebben wij met u te doen? En in Capernaum was er een man met een onreine geest die riep, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? En dan komt het, ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. Dat zegt dus een duivel. Later wordt ons verteld dat toen onreine geesten Jezus zagen, ze voor hem neervielen en riepen: U bent de Zoon van God. Gemeente, deze voorbeelden onderstrepen wel het punt van Jacobus, dat er in de hel geen atheïsten zijn. Nee, echt niet. Want zelfs de onreine geesten, de demonen, geloven. Geloven dat God bestaat. En geloven dat Christus zijn zoon is. De duivels, zou je kunnen zeggen, geloven heel orthodox en twijfelen geen seconde. Maar ze staan tegelijk stijf van de angst. Is dat nou bij het ware geloof ook zo? Ach nee, gemeente, en dat is nou het rijke. Dan is het precies tegenovergesteld. Paulus leert het ons in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Heerlijk, hè? Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. De Heere der Heerlijkheid, zal Jacobus daaraan toegevoegd hebben. Gemeente, wat wil het ons leren? Wel dit, we kunnen heel rechtzinnig zijn in de leer en in ons belijden. Opkomen en staan voor de waarheid. Geweldig. Ja, maar laat het niet enkel lippentaal zijn. Slechts een uiterlijke belijdenis. Maar geloof moet blijken uit onze praktijken. Geloof en werken vormen een tweeënheid. En het voorbeeld dat Jacobus dan noemt, ach, het is glashelder. En voor iedereen te begrijpen, ook voor jullie jongens en meisjes. Stel dat je iemand kent of van iemand weet die gebrek leidt, die arm is, zelfs zodanig dat hij of zij aangewezen is op de voedselbank. En die persoon komt op een dag bij u aan de deur en vertelt u zijn nood. En u hoort het aan en u zegt dan heel vriendelijk: Oh joh, dat is ook wat. Wat erg voor je. Tjo. Maar kop op hoor. He, kleed je maar lekker warm aan en eet er maar goed van. Tot ziens hoor. Doei. Dat zou toch super schijnheilig zijn, of niet? Het gebeurt in steden als Rotterdam en Amsterdam wel, dat daklozen en thuislozen in haveloze kleren zomaar tijdens een kerkdienst binnenlopen. We kunnen ons dat niet zo voorstellen hier, maar stel dat dat hier ook zou gebeuren. En dat zo iemand naast je kwam zitten. En dan al snel merkte dat hij zich misschien wel 14 dagen niet gedoucht had. Hoe zouden wij reageren? Nou eerlijk. En nu komen wij dat soort mensen misschien niet zoveel tegen, maar hoeveel te meer kennen we mensen waarvan het leven is vastgelopen. Steeds meer lijkt het wel, kom je ze tegen. Nou gemeente, als je dat niets doet, en als zo iemand op je pad komt en je hebt er geen boodschap aan, en je gaat er zeg maar met een boog omheen, dan mogen we ons gerust afvragen, hoe staat het dan met de kwaliteit van ons geloof? En toch belijden, ja, ik geloof. Nou gemeente, Jacobus is er heel duidelijk in. Een geloof dat niet met werken, met daden gepaard gaat, dat is dood. Ja, dood. Dat is niet een beetje geloof, of een half geloof. Dat is niet een verkeerd geloof, nee, het is helemaal geen geloof. Een geloof dat ophoudt bij de woorden, is zonder waarde. Let wel, gemeente, want dat is een beetje de valkuil ook. Jacobus zegt niet dat ieder die goede werken doet zalig wordt. Nee, zeker niet. Want we kennen allemaal genoeg voorbeelden van zeg maar ongelovigen, mensen uit de wereld die toch heel veel voor een ander over hebben. Zodanig zelfs dat ze ons nog wel eens tot beschaming zijn. Dus dat zegt Jacobus ook niet. Maar wat zegt Jacobus wel? dat iemand die geen goede werken heeft, niet zalig wordt. Dat zegt Jacobus. Zonder goede werken word je niet zalig. En natuurlijk krijgt Jacobus nu tegengas. Misschien ook wel van u. Want ja, goede werken, dat is toch rooms? Daar hebben we het over het algemeen niet zo op. Hè? De goede werken. Nou gemeente, laten we dan eens goed luisteren naar de apostel. In vers 18 voert hij twee denkbeeldige personen op die elkaars tegenbeeld zijn. De een zegt, en dan vertaal ik het, zeg het maar in mijn eigen woorden, jij maakt je zo druk om de leer en om de juiste theologie, de dogmatiek, en je legt sterk de nadruk op het geloof en over zeker weten wat je gelooft. Dat is mij prima, maar weet je, ik ben meer een man van de praktijk. Een praktisch christen. Geen woorden, maar daden. Ik heb geloof, zegt de eerste. En dat is genoeg. En de ander zegt, ik heb werken. Of ik doe werken. En daar ben ik blij mee. En je zou kunnen zeggen, de een is een denker, een theoreticus. En de ander is meer een doener. Jouw christen zijn is gericht op wat je gelooft. En het mijne op wat ik doe. Kan toch allebei? Gemeente, die opvatting kom je ook nu wel tegen. Dominee, al die theorie en die dogmatiek, ik heb er niks mee. Het gaat me om praktisch christendom. Maar wat doen we dan, gemeente? Bewust of onbewust maken we dan een scheiding tussen geloof en werken, tussen theorie en praktijk, tussen leer en leven. Ga je het uit elkaar trekken, ga je het scheiden. Terwijl dat nu juist bij elkaar hoort en niet te scheiden is. Want dat is het punt wat Jacobus hier maakt. Wel zegt hij dan, laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Hij wil ermee zeggen, hoe kun je nou anders laten zien dat je geloof echt is, dan er ook naar te leven. Door een leven te leiden dat daar een bewijs van is. Nou zit er in vers 18 gemeente een moeilijkheid wat de vertaling betreft. In onze vertaling staat dan laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. He, dat wordt dan gezegd tegen die man die zei dat gewoon geloven genoeg is zonder de daden. Maar er is ook een vertaling mogelijk die zegt laat mij dan uw geloof zien zonder de werken. En ik zal u mijn werken, uit mijn werken, mijn geloof laten zien. Ik ga daar niet verder op in, maar wijs u alleen nog op de kanttekeningen bij de Statenvertaling. Die geven die mogelijkheid ook aan. En dat lijkt me eerlijk gezegd een betere weergave te zijn gezien de context waarin dit staat. Laat mij uw geloof dan zien zonder de werken. En ik zal u uit mijn werken, mijn geloof laten zien. Geloof moet blijken uit onze praktijk. Geloof en daden, gemeente, zijn dan ook niet te scheiden, maar vormen een twee-eenheid. Ja, zegt u maar nu heb ik toch echt wel een probleem. Want ik heb altijd geleerd, en dat was toch ook het thema van de reformatie, we worden zalig door geloof alleen, en niet door de werken. Het staat zelfs letterlijk in de Bijbel. Paulus zegt immers in Romeinen 3 vers 28 na een uitvoerig betoog wat hij daar houdt over die relatie van geloof en werken. Wij besluiten dan, dat is zijn conclusie, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En dan zegt Jacobus hier in vers 24 dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Hoe zit dat nou? Is dat nou niet lijnrecht in tegenspraak met elkaar? Gemeente, zo lijkt het, maar zo is het toch niet. En dat wordt duidelijk als we de context erbij betrekken van zowel Paulus als Jacobus. En dan moet u bedenken dat Paulus schrijft in de Romeinenbrief aan christenen uit de Joden vooral christenen uit de Joden, die bleven denken dat de wet volbrengen, dat dat de weg naar de zaligheid was. En rechtvaardig voor God door de wet te houden. En denken wij dat ook veelal niet? Zomaar een vraagje tussendoor. Maar zo, gemeente, worden onze daden verdienstelijk. Dan is het omdat ik de wet houd, zoveel mogelijk. Daarom ben ik rechtvaardig voor God en ben ik een echte gelovige. En daarom hamert Paulus er zo op dat de werken niet meetellen. Als het gaat om het rechtvaardig zijn voor God, maar dat het genade alleen is. Jacobus echter schrijft tegen een heel ander front. Hij schrijft aan christenen die juist het tegenovergestelde leerden. Je moet het gewoon, ik zeg maar met mijn woorden, je moet het gewoon geloven. Dat Jezus onze zaligmaker is. En hoe je verder leeft, ach, dat is veel minder belangrijk. Je hoeft je geloof niet zo nodig in praktijk te brengen. Want Christus heeft de wet immers volbracht. Nou, en daarom hamert Jacobus zo op die praktijk. Het is ook de reden, gemeente, dat Maarten Luther lange tijd heel veel moeite gehad heeft met de brief van Jacobus. En dat kun je ook wel weer begrijpen, want als er één geweest is die geprobeerd heeft om door werken rechtvaardig voor God te worden, nou, dan is het Maarten Luther wel. En het was voor hem juist zo bevrijdend om te ontdekken dat het geloof alleen rechtvaardig maakt. En de werken niet meetellen. Een enorme bevrijding voor hem. En dan las hij bij Jacobus dit. Nou, hij was ook nogal radicaal en soms een beetje lomp. Luther, zo schrijft hij, zegt dan, wilde wel de kachel aanmaken met die brief van Jacobus. Hij vond het echt brandhout. Later heeft hij het wel anders mogen zien. Maar goed, wie heeft er nu gelijk? Paulus of Jacobus? Gemeente, hoe kan het ook anders? Beide. Want het is immers in beide gevallen het woord van God dat het zegt. En dat kan niet in tegenspraak met elkaar zijn. Het is dan ook niet zo moeilijk om ze bij elkaar te brengen. Hè, nu we de achtergronden weten. Want beide gemeenten hebben hetzelfde willen zeggen. En dat vond ik destijds een hele ontdekking, hele mooie ontdekking. Zowel Paulus als Jacobus gebruiken hetzelfde bewijs uit de Bijbel in hun uitspraken, namelijk de geschiedenis van Abraham, die zijn zoon moest offeren. U leest dat in Romeinen 4 en Jacobus doet het hier ook. En wat zegt Jacobus dan, vers 22, ziet u wel dat het geloof mede wrocht, zeg maar, samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Met andere woorden, door zijn daad, die daad van gehoorzaamheid aan het bevel van God, heeft Abraham getoond te geloven. En die daad kwam voort uit het geloof, was er de vrucht van. Zijn geloof was de drijvende kracht achter zijn daden. En zijn daden waren het overtuigende bewijs van zijn geloof. Nog een keer. Zijn geloof was de drijvende kracht achter zijn daden. En zijn daden waren het overtuigende bewijs van zijn geloof. Gemeente, en dat is het kardinale in deze kwestie van geloof en werk. Want zetten we de werken voorop, ja, dan worden het voorwaarden om zalig te worden. En worden het verdiensten van ons. He, omdat ik geloof en naar de kerk ga en mijn best doe om de geboden te houden, daarom komt het met mij wel goed. Nee dus. Door geloof alleen, zegt Paulus, om die gedachte de pas af te snijden. Maar diezelfde Paulus zegt ook in Galaten 5 dat het geloof werkt door de liefde. Geloof, gemeente, is dus werkzaam. Geloof is niet statisch, maar dynamisch. Geloof brengt vruchten voort. Denk maar aan de vrucht van de geest als liefde, zachtmoedigheid, geduld, gehoorzaamheid, barmhartigheid. Die werken zijn een gevolg van het geloof. Nou, en als dat in ons leven ontbreekt, hè, dat is het punt van Jacobus, is er van geloof dus geen sprake. Geloof en goede werken, ze gaan samen op. Nee, Jacobus zegt niet dat geloof en daad de twee locomotieven zijn voor de ene trein van het leven. Goede werken kunnen de kar niet trekken, om zo te zeggen. Geloof is de locomotief, ook bij Jacobus. En de wagons heten goede werken. Zij volgen. Gemeente, nog eens, het geloof werkt. Geloof is niet passief, maar het werkt door de liefde. Vanwege die verbinding met hem, die een en al barmhartigheid en liefde was en is. Onze Heer Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid. Ach gemeente, het kan toch ook niet anders. Wie werkelijk aan hem verbonden is, ja, die gaat ook zijn trekken vertonen. Dan ga je toch wat op hem lijken. Waarom? Omdat de rank gevoed wordt vanuit de wijnstok. Ook onze catechismus beleidt dat. Als daar gezegd wordt, het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingelijfd, één met hem geworden is, is het onmogelijk dat hij niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Ondenkbaar. En daarom stemmen Paulus en Jacobus ook heel goed met elkaar overeen. Want ook Paulus zegt in 1 Korinthe 13, al zou ik al het geloof hebben, hè, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet. Wat zegt Paulus dan? Dan was ik niets. Het geloof, als het geen werken heeft, is dood, zegt Jacobus. Precies hetzelfde. Samengevat, gemeente, Paulus benadrukt sterk dat niemand zijn rechtvaardiging voor God kan bewerken door het doen van goede werken. En het hoofdthema van Jacobus luidt dat niemand zijn rechtvaardiging kan bewijzen zonder het doen van goede werken. Nog korter gezegd, Paulus zegt niemand wordt zalig door goede werken. En Jacobus zegt maar ook niemand wordt zalig zonder goede werken. Gemeente, laten we dus niet denken dat gewoon geloven, dat genoeg is. Nee, het komt aan op een levend geloof. Dat werkt door de liefde. Als afspiegeling van de liefde van Christus. Die zich letterlijk doodliefde aan het kruis. En zo de daad stelde. Want geloof en geloven, gemeente, dat is niet een bepaalde overtuiging hebben. Of een goed gevoel hebben. Maar geloven is veel meer een daad. Een daad van gehoorzaamheid aan al Gods geboden, om die te doen, inderdaad, uit dankbaarheid. Geloven, gemeente, is niet alleen een kwestie van behagelijk in je kerkbank zitten. En het bij wijze van spreken pakken en in je zak steken. Nee. Maar geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, maakt dat we door zijn liefde aangevuurd ons leven er ook naar inricht. En heel concreet dan, dat zal zichtbaar worden in onze omgang met ons geld. In de omgang met onze tijd. Met onze relaties. In huwelijk, in gezin, op je werk, op school, met je vrienden. Als vrucht van de omgang met hem die in alles volmaakte gehoorzaamheid en liefde heeft bewezen. Die vol was en vol is van barmhartigheid en genade. Gemeente, door hem kan het. Door hem alleen krijgt het vorm en gaan we op hem lijken. En door zijn geest wordt dan ons leven veranderd. En krijgen we ook oog en bewogenheid voor de naaste. Leren we meer en meer van onszelf af te zien. Onszelf te verloochenen. Zoals hij dat gedaan heeft en krijgen we Gods geboden lief. En bedenk dan, gemeente, wat uiteindelijk doorslaggevend zal zijn in de dag van het oordeel. We hebben dat gelezen in Matteüs 25. En misschien klinkt het u wel vreemd in de oren, maar het is voluit Bijbels. Dan is niet alleen de vraag, heb ik geloofd, bepalend. Maar ging dat geloof gepaard met de werken als vrucht van het geloof. Want dat zegt de Bijbel immers ook, de Heere zal een ieder vergelden nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En Jezus heeft zijn onderwijs en zijn prediking laten uitlopen op die indrukwekkende tekening van dat laatste oordeel. We hebben dat gelezen. De schapen rechts en de bokken links. De schapen in de eeuwige heerlijkheid en de bokken in het eeuwige vuur. En beslissend is dan niet de vraag, heb ik geloofd, maar hoe was mijn houding tegenover mijn minste broeder en zuster? Gemeenten, die zijn vaak dichterbij dan u denkt. Nog een woord van Jezus ter onderstreping. Niet een ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie daar doet, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Daarom, gemeente, geloof en werken, een twee-eenheid. Ik las ergens een voorbeeld wat die onderlinge verhouding duidelijk maakt. Twee mannen waren met elkaar in gesprek over deze materie, terwijl ze in een bootje naar de overkant van de rivier werden geroeid. En de derde man, de roeier, was ook een christen. En aanvankelijk hield hij zich stil, maar op een zeker moment mengde hij zich in het gesprek. En hij zei, want die twee kwamen er niet uit. Stel, zegt hij, dat een van deze roeispanen het geloof is en de andere roeispaan de goede werken. Nu haal ik die werkenroeispaan weg en gebruik ik alleen de geloofsroeispaan. Nou, gemeente, het gevolg laat zich natuurlijk raden. Ze draaiden alleen maar in een kringetje in het rond en ze kwamen geen meter meer vooruit. O, zei de roeier, ik heb misschien de verkeerde spaan gepakt. Nu doe ik het andersom en nu gebruik ik alleen de werkenroeispaan. Het resultaat was weer hetzelfde. Alleen maar rondjes draaien. En vervolgens deed hij beide roeispanen in het water en roeide hij in een rechte lijn zo naar de overkant. Gemeente, zo is het nu met het ware christendom ook. Alleen degene die het geloof en de werken in harmonie laat samenwerken, gaat de goede kant op. En is het dan niet vertroostend, gemeente, dat hier niet alleen Abraham, maar ook Rachab ons tot een voorbeeld wordt gesteld? Want ja, Abraham, ja, dat kun je nog begrijpen. En daar kijken we ook hoog tegenop. Zo'n geloof. Toen die Isaac ging offeren, ja, daar, zover kom ik nooit, dat haal ik nooit, zegt u. Neem maar Rachab dan. Van haar wordt hetzelfde gezegd als van Abraham. Nou, we weten wie Rachab was. Zo'n eerbiedwaardig bestaan leidde ze niet. Zeg maar gerust laag bij de grond, letterlijk en figuurlijk. En toch, ook zij werd verwaardigd om te geloven en dat te bewijzen door haar daden. Het gemeente, de Heere maakt geen onderscheid. Geen aanzien des persoons bij hem. En daarom, zie op Christus. Zie op de overste leidsman en voleinder van het geloof. In en door hem, de Heere der heerlijkheid, kan het en gaat het. Al blijft het hier altijd onvolmaakt, maar toch wordt er iets zichtbaar van de liefde die hem dreef in onze daden. Hem tot eer, onze naaste tot nut en onze ziel tot zaligheid. Amen. We gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit de psalm, de langste psalm die we hebben, maar ook de psalm die de heerlijkheid, de vreugde van de wet, van de doen van Gods geboden ook bezingt. Psalm 119, vers 47. Ben eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. En ook het 83ste vers, wat vree heeft elk die uw wet bemint. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst, dat is het, heeft mij nog nooit verdroten. 47 en 83 van 119. Samen de Heere danken. O Heer, en zo past het ons uw naam ootmoedig dank te zeggen voor het woord, uw woord dat weer tot klinken mocht komen. Heere, wij bidden u, geef dat dat ons aller hart en leven mag doortrekken. Wat we zojuist zongen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, dat het een ware liefdedienst ook mag zijn. Niet een moeten, maar een willen, met heel ons hart. De liefde ons drijft, als wederliefde van de liefde die u bewoog om ons mensen op te zoeken, om ons te redden van het verderf. Om zo, Heere, in U de bron van zaligheid te leren kennen. Ja, en zo ook meer en meer heerlijkheid in Christus te mogen zien. Want Heere, dan moeten we het U belijden uit onszelf en in onszelf. Daar zal het nooit uit voortkomen. Wat we ook proberen, maar iedere keer weer wordt het een teleurstelling. Maar wat een genade, wat een heerlijkheid als we dat mogen zien. Op Hem die Uw wet volmaakt volbracht heeft. En die om ons mensen naar deze aarde kwam. De straf droeg die wij verdienden. Ja, Heere, dan wordt het door Uw geest gedreven. Leer mij de weg. Door U bepaald, Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Wil dat, Heere, werken en versterken in onze harten? Zo de gemeente ook hier in Waarder bouwen. Wees ons nabij, Heere, als we ook weer naar onze huizen gaan. Gedenk in het bijzonder hen die alleen thuis komen of alleen thuis zitten. En wil het ook zo maken, Heere, dat we vanavond weer opnieuw in Uw huis kunnen zijn, voor zover dat mogelijk is. Sterk dan Uw dienaar die dan het woord hoopt te bedienen. En laat deze dag, Heere, zo uitlopen op de eer en verheerlijking van Uw grote naam. We bidden U dat, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, op Psalm 138. Het eerste: ik zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden, Heer, en U dank bewijzen. En het vierde: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 1 en 4 van 138. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.